Het is een tijd geleden dat ik op Urk geweest ben. Ik geloof de eerste keer, dat was op een hemelvaartdag, maar dan komen er meerdere hier naartoe. Toen was ik nog niet zo groot als dat ik nu ben. Maar dat herinnert mij nog aan iemand bij wie ik op visite was. Die zat op het Urken mannenkoor, die heette Hakvoort, maar ik geloof dat half Urk Hakvoort heette. Dus dan weet je nog niks. Maar zodoende was ik hier één keer in mijn leven geweest, dus dat is nog niet vaak. Maar ik heb altijd verlangen gehad om ooit nog een keer het woord van God hier te mogen delen op Urk. Waarom precies, weet ik niet. Maar dat was een verlangen wat de Heer in mijn hart gelegd heeft. En vanavond mag ik hier bij jullie zijn. Ik heb ernaar uitgezien en ik hoop dat jullie ook biddend ernaar uit hebben gezien om te luisteren naar wat God tot je te zeggen hebt. En dat is altijd een van de dingen die ik als eerste zeg, als we de Bijbel open doen, dat je daarvan bewust bent dat God met ons praat. Ik heb een heel eind gereden. Nou is dat niet zo interessant, maar als ik mijn mond open doe, als we de Bijbel open doen, dat je echt beseft, de God die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die praat met mij. En als je zo hier zit, dan zit je al anders, want dan besef je, hij die mij gemaakt heeft en die mijn leven tot op dit moment onderhoudt, die heeft een woord voor mij. En elke ontmoeting met Jezus zal je leven veranderen. Of je verhardt jezelf vanavond, of je geeft jezelf gewonnen. En je eet het op, zoals Jeremia, toen uw woorden tot me zijn gekomen, toen heb ik ze opgegeten. Eén van tweeën. En ik wil het vanavond hebben met jullie over het geestvervulde leven. Een deel van jullie die heeft, als ik het goed begrepen heb, de geestelijke groeicursus in het verleden hier gevolgd. Nu waren dat over het algemeen boodschappen van 3 kwartier, een uur ongeveer. Nu heb ik een DVD gemaakt, die heb ik meegenomen. En wie kent het geestelijke groeiboek van Stichting Hartkerk? Dat zijn 23 basislessen. En die staan hier op 1 DVD. En per les is dat ongeveer 7, 8 minuten. En uiteraard spreek ik een boodschap. Er zit wat achtergrondmuziek achter. Maar ik ben ook op verschillende locaties geweest. En de achtergrond zegt iets over het thema. Dus je hebt heel compact een prachtige studie in één. Vanavond is die een tientje. Nou, dat is eigenlijk geen geld. Ik heb een staantafel daar neergezet. Het is allemaal zelfbediening. Dus ik laat het allemaal aan jullie over. En als je hem wil aanschaffen. Ik heb er bij me. Zijn ze op. En er is zoveel belangstelling. Heb ik in mijn auto nog meer. Maar hier heb je dus een mooie aanvulling op je boekenkast die je mogelijk al hebt. Het geestvervulde leven. Ik ga vanavond verschillende gedeelten behandelen. Dus ik lees niet vooraf 1 gedeelte, maar we gaan verschillende gedeelten bekijken. En ik hoorde net al allemaal geritsel van papier. Daar word ik altijd erg blij van. Want ik kan wel heel veel dingen zeggen, maar als je zelf ziet dat het er staat, dan komt het dubbel zo krachtig bij je binnen. Ik wil je vragen om je Bijbel open te doen in Romeinen hoofdstuk 3. Want we moeten, om bij het geestvervulde leven uit te komen, beginnen daar waar God begint. Romeinen 3. En ik lees met jullie uit de herziene Statenvertaling. Daar staat een aangrijpend vers. Romeinen 3 vers 23. Daar lezen we het volgende. Want allen hebben gezondigd en missen derven de heerlijkheid van God en worden om niet gerechtvaardigd door zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus. Hem heeft God openlijk aangewezen als middel tot verzoening door het geloof in zijn bloed. Om bij het geestvervulde leven uit te komen, zullen we met elkaar moeten beseffen, en daarom begin ik daar altijd mee, ik ken jullie niet, een aantal ken ik, maar zullen we moeten beginnen daar waar God begint. En dat is dat alle mensen, ook op Urk, de heerlijkheid van God missen. Je kan godsdienstig zijn, je kan religieus zijn, maar je mist de heerlijkheid van God zoals je op deze wereld gekomen bent. En dat moeten we vaststellen. We zijn zonder hoop, zonder God in de wereld, zegt Paulus in de Efezebrief. Dat is aangrijpende werkelijkheid. En daar is niemand van uitgesloten. Dat is een feit. Zonder God en zonder hoop. En nu is het zo mooi wat Paulus zegt in het 25e vers, dat God de Vader de Heer Jezus heeft aangewezen, staat daar zo duidelijk. Hij heeft de Heer Jezus aangewezen als het middel om tot verzoening te komen. Als ik gezegd heb dat alle mensen de heerlijkheid van God derven, dan heeft God het daar niet bij gelaten. En nou zijn er heel veel mensen bang dat ze de Heer Jezus aannemen en dat zij het initiatief daartoe nemen. Dat ze een Arminiaan zijn. Dat heb ik ook gehad. Maar daar waar God de wonde plek in je leven aanwijst, misschien vanavond wel, daar biedt hij direct de oplossing aan. Dus wees niet bang dat jij het initiatief neemt om de Heer Jezus Christus aan te nemen. God neemt initiatief vanavond om tot jou te komen. En voor zover je nog geen redding hebt aangenomen, om het je aan te bieden, zodat je het vanavond zal aanvaarden. God de Vader heeft de Heer Jezus aangewezen. Hij is de enige weg tot de Vader. En nu moet je even met me meebladeren, nu ik dit gezegd heb, naar Handelingen 7. Het is misschien een beetje bijbelstudieachtig vanavond, maar ik wil fundamentele waarheden aan je doorgeven. Want als de mensheid de heerlijkheid van God mist en de Heer Jezus niet persoonlijk kent, dan komt God door zijn Zoon tot je vanavond. Hij is in de volheid van de tijd, Heer Jezus, in deze wereld gekomen. En hij is ook gekomen door middel van het woord van God bij de lage landen hier bij de zee. Om vrede aan te bieden. En nu reageert de mensheid op twee manieren op die aanbieding van Gods genade. En dat is aangrijpend hoe er op gereageerd kan worden. Het probleem dat u of jij verloren gaat, dat is niet zozeer je zonde. Dat vind je misschien schrik als ik dat vanavond zeg. Je gaat niet zozeer verloren vanwege je zonde. Je gaat verloren omdat je de Heer Jezus niet hebt aangenomen. Je hebt de oplossing van ons zondeprobleem afgewezen. Dat is de reden waarom je verloren gaat. En dat moeten we goed beseffen. Want de verantwoordelijkheid ligt daarin bij ons. En het is aangrijpend wat er staat in Handelingen 7 vers 51. Daar staat hardnekkige en onbesnedene van hart en oren. U verzet u altijd tegen de Heilige Geest. Zoals uw vaderen deden, zo doet u ook. Dit is een van de grootste problemen in de reformatorische hoek in Nederland. De evangelische wereld heeft ook hun problemen. Wees gerust. Maar wij wederstaan altijd de Heilige Geest. Ik bemerk dat als ik in kringen spreek, dat daar waar ik de Heer Jezus verkondig, er altijd een jamaar is, een bezwaar is. En dat is niet een heel goddeloos bezwaar, dat is natuurlijk heel godsdienstig degelijk ingekleurd. Maar daarmee heb je nog steeds een jamaar. En heb je nog steeds bezwaar tegen de oplossing die God je aanbiedt. En dat geldt ook voor jou, want nogmaals, ik moet beginnen daar waar God begint, dat als je vanavond de Heer Jezus niet aanvaardt, dan geldt dit woord voor jou dat je hardnekkig bent en onbesneden van hart en dat je weerstand biedt. Want wat doet God? En dat is een geweldige zegen dat Hij dat nog wil doen. Dat Hij dat in mijn leven gedaan heeft toen ik 20 jaar oud was. Dat hij bewogen is met mij en niet wil dat ik verloren ga. En daarom twist hij vanavond met jou. En hij spreekt je aan op je hart en op je denken. En hij zegt: mijn zoon, mijn dochter, geef mij je hart. Niet je uiterlijk, maar je hart. Dat waar alles uit voortkomt, dat wil hij hebben. En daar kan je verzet tegen bieden. En nogmaals, de een doet dat heel bruut en goddeloos. Ik heb geen behoefte aan Jezus. Ik ben zonder hem net zo gelukkig. En een ander die doet dat heel godsdienstig, heel degelijk. Misschien wel met een heel vroom, indrukwekkend gezicht. Heb ik ook gehad. Totdat er een dominee kwam die er dwars doorheen prikte. En die zei zo radicaal tegen me: wat betekent Jezus voor je? Nou, dat vond ik veel te oppervlakkig dat die man dat zei. En ik twijfelde zelf of hij er zelf wel iets van kende. Zo ver ging het bijna. Wat oppervlakkig zeg. En toch was dat het middel dat ik ben gaan nadenken waar het echt om ging. Want ik verzette me in het eerste deel van mijn leven heel bruut en goddeloos. En later heel degelijk en vroom. Maar ik kende Jezus niet. En wat verlangt God nou van ons dat we dat verzet opgeven? En dat is heel eenvoudig vanavond. Dat hoeft niet jaren te duren, dat heb ik ook gedacht. Het kan vanavond vrede zijn. Het zal waarschijnlijk toch wel laat worden eer ik thuis ben. Maar ik ben bereid om tot in de nacht met je door te bidden als je hier nog zit en de Heer Jezus niet persoonlijk kent. Dat je vanavond met vrede in je hart naar huis gaat. Kan dat dan vanavond? Dat kan vanavond. En ik kan daar getuigenissen van geven. Mensen die op één moment de Heer Jezus eenvoudig hebben aanvaard in hun hart en leven. Dat is hem toelaten. Dat is hem vragen in je hart te komen. Dat is je verzet opgeven. Nou, wat is makkelijker als verzet opgeven? Het is gewoon je wapens laten vallen. Er is niks makkelijker als dat. Voorlopen moet je eigen nog inspannen. Maar om je verzet op te geven moet je gewoon je wapens loslaten. En met name je eigen ik, je eigen gedachten. Ook hoe God in een mensenleven komt. Dus dat is de eerste mogelijkheid als het gaat om het werk van de Heilige Geest. Dat je je verzet. En daar staat een werkwoordsvorm dat betekent dat je actief, niet passief, luidelijk, ja, ik verzet me nu eenmaal. Nee, je bent er helemaal bij betrokken. Je verzet je, je biedt weerstand. Zoals ik mijn handen tegen elkaar druk en de ene naar de andere kant druk, ik bied weerstand. En daar waar deze opgegeven wordt, daar kan God zijn werk doen. Begrijp je wat ik wil? En wat gebeurt er dan? Johannes 14. En dat is wonderlijk. Want met dat ik het verzet opgeef en de Heer Jezus vraag in mijn hart te komen wonen. Is het zo eenvoudig is het. Dan komt hij daadwerkelijk in mij wonen. Want wat zegt Johannes 14, vers 16? Ik zal de Vader bidden. En hij zal u een andere troosten geven, opdat hij bij u blijft tot in eeuwigheid. Johannes 14, vers 17 zegt dat namelijk, de geest van de waarheid die de wereld niet kan ontvangen. Want zij ziet hem niet en kent hem niet, maar u kent hem, want hij blijft bij u en zal in u zijn. Met dat je de Heer Jezus aanvaardt in je hart en leven, komt hij in jou wonen. Dat is wonderlijk. En dat is een van de unieke kenmerken van het christelijk geloof. Niet een God op afstand, niet een God van wetten en regels in de eerste plaats. Maar een God van intimiteit. Dat hij van dit lichaam, 2,4 meter, zijn tempel maakt. Is dat wonderlijk of niet? Dat hij woning maakt. Niet een God op afstand, maar de God van de Bijbel is een God van nabij, van intimiteit. Wonderlijk, hij die de hemel en de aarde gemaakt heeft. En de psalmdichter zegt dat hij het is die mijn adem in zijn hand heeft. Die woont in mij. Nou, daar ga je toch voor ontmoedigen. Daar word je echt niet hoogmoedig van hoor, daar word je klein van. Maar echt een klein mens van, dan ben je nog zo groot. Als dat God in je komt wonen. En nu hebben ze tegen mij gezegd toen ik net tot bekering kwam. Ja, die jongen die hebben een hoop vuur. Maar hij heeft weinig licht. En dat was ook een broeder van me. Maar dat was niet zo opbouwend voor me. Ik heb mijn weg al een beetje alleen uit moeten zoeken. En was nog ouderling ook. Hij zei ja, hij heeft een hoop vuur, maar het weinig licht. En dat zei hij nog ineens tegen mij rechtstreeks, maar via. Had dat even tegen mij moeten zitten, dan had het prettiger geweest. Maar ik vond het niet fijn toen. Ik was zoekende, ik had de Heer Jezus net leren kennen. Toen kreeg ik die beschuldiging. Het was nog niet veel. Maar toen kwam ik erachter dat vuur ook een beeld is van de Heilige Geest. En toen werd ik blij, want weet je, waar vuur is, daar is ook licht. Of niet? En dan mag in het begin wel een beetje klein zijn, maar als dat vuur groter wordt, dan wordt het licht ook groter. Dus daar waar je vuur hebt in je leven, of in anderen ziet, moet je het niet doven, maar dan moet je het stimuleren. Er is al zoveel wat dat vuur dooft. Maar we moeten elkaar aanvuren, aansporen, dat dat vlammetje, ja, dat de vlammen eruit slaan. Begrijp je wat ik bedoel? En dat is wat God wil. Blader eens naar Leviticus 9. Het wordt steeds interessanter, weet je dat? Er staat in Leviticus 9 over het vuur het volgende. Dat gaat daar natuurlijk over de offerdienst. Maar het is interessant om die lijn te zien. Er staat in Leviticus 9 vers 24 het volgende. Een vuur ging uit van het aangezicht van de Heere en verteerde het brandoffer en de vetdelen op het altaar. En toen heel het volk dit zag, juichten zij en wierpen zich met het gezicht ter aarde. Wie ontstak het vuur hier? Wie was dat? Dat is een vraag.
De Heere.
Wie ontstak het vuur in ons hart? Is dat mijn werk geweest? Zijn werk geweest. Prijs de Heere. Zijn werk. Hij ontstak het vuur toen op het altaar. Maar ook het altaar van mijn leven. Dat is door hem ontstoken, het vuur. Even vasthouden. Nou gaan we nog een paar hoofdstukken terug naar hoofdstuk 6. En daar gaat het weer over het brandoffer en weer over het vuur. Want als we vanavond mogen belijden door genade, dat vuur in mijn hart is aangestoken. De Heilige Geest is in me komen wonen. Nou, daar heb je reden tot dankbaarheid hoor. Maar God is het die het ontstoken heeft. Maar wat zegt vers 12 van Leviticus 6? Het volgende. En het vuur op het altaar, wat staat er bij jullie? Moet daarop blijven branden. Het mag niet uitgeblust worden. De priester moet er elke morgen hout op aansteken, daarop het brandoffer schikken en het vet van de dankoffers erop in rook laten opgaan. Het vuur moet voortdurend op het altaar blijven branden. Het mag niet uitgeblust worden. Leviticus 9. God is het die het vuur op het altaar ontstak. Maar de priesters hadden de verantwoordelijkheid. Eng hè, dat woord verantwoordelijkheid. Maar die hadden de verantwoordelijkheid om het vuur brandende te houden. En wie zijn nieuwtestamentisch onder het nieuwe verbond priesters? Wij allemaal. Zij die de Heer Jezus Christus hebben aangenomen, zijn priester geworden. Dus als je zoekt naar je roeping, die heb je al ontvangen. Alleen je moet in de praktijk gaan brengen, je bent priester geworden. Je mag God een lofoffer geven. Door een lofzang te brengen. Maar je hebt ook de verantwoordelijkheid om dat vuur wat is aangestoken brandende te houden. En nou komen we steeds meer bij het onderwerp van geestvervuld leven. Elke christen zal erkennen, het is Gods werk dat ik hem heb leren kennen door de Heer Jezus Christus. Alle eer aan hem. Maar met dat ik met hem ga leven in de praktijk van alle dag, heeft hij mij gemaakt tot een priester. Dat betekent dat ik te midden van alle stormen die over me heen gaan en al het zand wat op het vuur van mijn geestelijk leven wordt geworpen door de wereld en door de godsdienst, daar te midden van moet ik het vuur brandende houden. Begrijp je mijn punt? Dit is heel belangrijk. En dit verstaan heel weinig christenen. En ja, God moet het doen in mijn leven. Het is van begin tot eind zijn werk. Amen. Maar hij schakelt je wel in. Je hebt een verantwoordelijkheid. En daarom komt het heel dichtbij vanavond hoor. Ik hoop dat je aan het eind vanavond nog even enthousiast bent als nu. Of dat vuur van de geest nog in je hart brandt, ben je zelf bij betrokken. Wij zijn geen stokken en blokken. Dat zegt zelfs de Dordtse leerregels. Wij zijn redelijke, zedelijke schepselen. We kunnen handelen, denken en doen. God betrekt ons erbij. Wonderlijk is dat. Stapje verder. Efeze 4. Dit was inleiding. Het wederstaan. Verzet opgegeven. De Heilige Geest komt in je wonen. Je bent priester geworden onder het nieuwe verbond. En je hebt een grote verantwoordelijkheid. En het is natuurlijk ook voorrecht hè, om priester te zijn. Het is niet alleen last, het is lust. Nu bestaat de mogelijkheid dat daar waar de Heilige Geest, en ik hoop dat je blijft luisteren en dat je het oppakt, daar waar de Heilige Geest in je is komen wonen, kan je vervolgens, hè, je hebt je verzet opgegeven, God is in je komen wonen, positief ontwikkelen of negatief ontwikkelen. En dat is interessant. Want als we hebben vastgesteld, door genade zijn we kinderen van God, is de volgende vraag: hoe leef je nu als kind van God? Toen ik in de strijd zat, hoe krijg ik vrede met God? Toen dacht ik, als ik hem nou maar eenmaal ken en ik volle zekerheid heb, nou, de hele wereld kan afbranden. Het interesseert me niks meer, ik zal er wel komen. Hoe, weet ik niet. Maar als ik maar die zekerheid heb. Totdat ik ontdekte, ja, dan begint het pas. Dan begint het pas. Wat ik geestelijke strijd noemde, was helemaal geen geestelijke strijd. De geestelijke strijd begint pas als ik overga van duisternis naar licht. Als ik van eigenaar verander, van werkgever. Want dat kan die oude werkgever niet hebben. Dat ik voor koning Jezus ga leven. Dus die gaat aan me trekken. Die wil me terug. Dat is net als bij werkgever als je daar 30 jaar gewerkt hebt. En je krijgt een nieuwe aanbieding. En die, je krijgt natuurlijk een prachtig lijstje. Ja, in crisistijd is dat niet meer zo. Maar goed, laten we even de goede tijden voor ons hebben. Je krijgt een prachtige aanbieding. Ja, dan zegt die oude werkgever, mag ik dat plaatje van die nieuwe werkgever eens zien, joh. Want dan stel ik daar ook wat tegenover. Hij laat je niet zomaar gaan. Zo is het met de boos ook. Als je door God getrokken bent uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht, dan laat Satan je niet zomaar los. Hij gaat pogingen doen om je ten val te brengen. Om je uit die gemeenschap met God te trekken. Zodat duisternis en moedeloosheid je hart vervullen. Maar wat wil God? Geestvervulde leven. Daar gaan we straks uitkomen. Wat zegt Efeze 4? Nou, hoe je nu kan ontwikkelen is een negatieve. Dat staat in vers 30. Dat zou je niet verbazen. Efeze 4 vers 30, daar staat het volgende. En bedroef de Heilige Geest van God niet, door wie u verzegeld bent tot de dag van de verlossing. De Heilige Geest in me komen wonen. Maar ik heb de mogelijkheid, er bestaat de mogelijkheid dat ik hem bedroef. Aangrijp in de werkelijkheid. Dat kunnen wij ons bijna niet voorstellen, dat God door zijn geest in mij woont. Heb je wel eens iemand bedroefd of niet? Ik had pas mijn vrouw nog bedroefd. En weet je, mannen, ik weet niet, op Urk zal het wel anders zijn, maar de meeste mannen houden dan hun poot stijf, zeggen wij dan. He, laat haar maar komen, zo. Maar het is zo heerlijk als man, zeker als je groot bent, om gewoon te buigen voor je vrouw, joh. Dat geeft zo'n bevrijding en ruimte in huwelijk. En ze zeggen tegen mij wel eens, jij loopt zeker nog wel overal tegenaan, hè, met jouw lengte. Ik zeg, dat klopt, maar als je één keer in je leven gebukt hebt, dan is al het andere bukken zo eenvoudig, joh. Eén keer bukken voor de koning der koningen, voor de heren der... Ja, dan valt al dat andere bukken in het niet. Maar als je iemand bedroeft, dat voel je. Want in die relatie tussen man en vrouw, daar gebeurt iets. En je groeit uit elkaar, is zeg je natuurlijk niet zoveel. En dan gaat hij een poosje weg. En sommigen laten er nog een nacht overheen gaan. Terwijl de Bijbel zegt, dat moet je juist niet doen. Maar er komt een afstand. Er komt kilheid, koudheid. Het is allemaal nog formeel, hoor je bij elkaar. Maar er is geen liefde, geen warmte meer. Je groeit uit elkaar. De Heilige Geest is een persoon. Dat komt hier heel duidelijk op mij. Efeze 4 is dat. Hij is een persoon. En een persoon die kan je
bedroeven.
Kan niet met een kracht. Een kracht kan je niet bedroeven. Maar een persoon kan je bedroeven. En hoe komt het nou dat je een persoon bedroeft? In een huwelijk bijvoorbeeld. Nou, dat is als hij of zij zijn eigen weg gaat. En dingen doet waarvan hij weet, ik trap haar op haar hart. Daar ben ik me van bewust. En toch ga ik door. Eenvoudig, hè? De Heilige Geest verlangt intimiteit. God verlangt intimiteit. Hij komt in je wonen. Maar wees zuinig op die inwoning. Bedroef de Heilige Geest van God niet. In de grondtaal, in het Grieks staat pijn doen, kwetsen, grieven. En dat bedroeven van de Heilige Geest heeft alles te maken met het niet wandelen naar de wil van God. Het heeft te maken met een zondige levenswandel. Daar waar jij in zonde leeft. Mag ik eens vragen, wat doet de Heilige Geest? Wat doet die geest? Die heiligt. Het is heel eenvoudig, de Bijbel. Wat doet een onreine geest? Die maakt je onrein. Vele mensen worden geleid vandaag door een onreine geest. Leiden een onrein leven. De Heilige Geest doet niks anders dan dat hij je heiligt. Dat wil zeggen, afzonderd, apart zet, maar ook meer en meer gelijkvormig maakt aan het beeld van de Heer Jezus. Dus een zondig levenspatroon gaat niet samen met een leven met God. Dat ga je vroeg of laat merken. En de eerste tijd volhard je daarin, maar je merkt de relatie, de intimiteit met God wordt minder. Als je vanavond zegt, ik heb vuur in mijn leven gehad, Jacques, ongekend. Die eerste liefde, en dat is niet zozeer een gevoel, dat is in de eerste plaats een persoon. Dat de Heer Jezus in de begintijd van je geloofsleven zoveel voor je betekende. Pas een zuster ontmoet die heel moeilijk leven achter de rug heeft. Ze zegt, joh, in die moeilijke tijden leefde ik dichter bij God dan nu. Zat er nu weer aardig op de rit. Maar ze merkte nu allerlei dingen, maakte afstand. Misschien heb je de Heilige Geest bedroefd. Mijn eerste vraag is vanavond. Hoe is het in jouw leven? Brandt jouw hart nog voor de Heer Jezus? Is jouw liefde nog even sterk als toen je net tot geloof kwam? Of ik moet zeggen, is ze toegenomen? Is toegenomen in liefde? Is die relatie verdiept? Dat is verlangen van God. En als dat niet zo is, hè, als je die afstand voelt. Ik doe veel nazorg en heel vaak zeg ik tegen mensen, waar is dat begonnen? Kan je een punt aanwijzen waarin je die liefde bent kwijtgeraakt? En 9 van de 10 keer kom ik uit bij een zonde in hun leven. En dan laat ik ze zelf praten en zelf nadenken, want veel mensen willen dat jij het zegt, maar ze moeten het zelf gaan zeggen. En als ze er niet uitkomen, dan gaan we weer bidden dat God het bekend maakt. Want er is maar één ding wat scheiding maakt, zegt de Bijbel. En dat is, er hoeft niet scheiding tussen mij en God te maken. Niet. Dan de zonde. Dat is wat de Bijbel zegt. Omdat de Heilige Geest heilig is. Als daar zonde, onreinheid binnenkomt, trekt hij zijn eigen terug. Dat zie je in een relatie ook. Als de een harde houding heeft, dan trekt die ander zich wat terug. Voelt zich niet meer op zijn gemak of haar gemak. Volgende. 1 Thessalonicenzen 5. Ik heb iets gezegd vanavond over het verzetten tegen de Heilige Geest. Het tweede vanuit de Efezebrief, hoofdstuk 4, vers 30. Het bedroeven van de Heilige Geest. En hierin werd zichtbaar dat de Heilige Geest een persoon is. En dat moet je vasthouden vandaag, omdat heel veel mensen alleen bij het zweverige een beetje uitkomen dat de Heilige Geest een of andere kracht is. Maar hij is ook een persoon. Het is belangrijk om vast te houden. Wat zegt 1 Thessalonicenzen 5? Een van de kortste teksten uit de Bijbel, vers 19. Blus de geest niet uit. Nou, het beeld heb ik al enigszins aangehaald. Hier wordt bedoeld dat de Heilige Geest ook een vuur is. Het is het beeld van een vuur, van een vlam. Die je kan blussen. Er staat in het Grieks, die je kan doven. Die je kan doen ophouden. Die je kan beteugelen. En nu is het zo dat een persoon kan je niet in meerdere of mindere mate bezitten. Begrijp je wat ik bedoel? Een kracht wel. Je kan veel kracht bezitten of minder kracht. Je kan een groot vuur hebben of een klein vuur. Daar ben je zelf bij betrokken. Je kan beteugelen, doven. Een persoon kan je niet in meerdere mate of mindere mate bezitten. Dus wat zie je hier? Dat de Heilige Geest niet alleen een persoon is. Efeze 4 vers 30. Maar dat die ook een kracht is. Het evangelie, zegt Paulus, is de kracht Gods tot zaligheid. Weet je wat er voor het woordje kracht in het Grieks staat? Dat mooi. Dat dynamiet. Dynamis. Nou, dynamiet, dat zet iets in beweging, of niet? Hebben ze hier in Urk wel eens iets opgeblazen, een oud gebouw? Nou, dat gaat met dynamiet, hè? Daar gaat de lucht in. Dat zet ergens beweging in. Zo is de kracht van God. Ervaar jij het evangelie als de kracht van God? Misschien zeg je, ik voel het niet. Nee, maar Paulus zegt in Romeinen 1, voor hen die geloven, voor hen die vertrouwen, alleen voor hen is het de kracht van God. Dus als je vanavond zegt, ik verlang naar de kracht van God in mijn leven, dan zal je hem eerst moeten vertrouwen. Geloven. Het gevoel gaat niet voorop. Het geloven gaat voorop. Ik moet het anders zeggen. De helsfeiten gaan voorop. Jezus kruis, dood en opstanding, die geloof ik. En als ik die geloof en aanvaard, dan ga ik het ook in mijn leven voelen. Nou, dat is ook heerlijk. Ik ben blij dat ik gevoel heb en emotie heb. Het hoort er helemaal bij. De heilsfeiten, geloven en ik ga ze gevoelen. Nou, hier staat dus dat de Heilige Geest een vuur, een kracht is. Hier is dus geen sprake van een persoon. En dit heeft niet zozeer te maken met zonde. Weet je waar dit mee te maken heeft, waar in mijn leven het vuur van de Geest door geblust kan worden? En ik denk dat het herkenbaar voor je is. Dat kan nu bijvoorbeeld zijn de zorgvuldigheden van het leven. Denk heel weinig mensen aan. Maar de zorgvuldigheden van het leven kun je helemaal te neerdrukken. Door de economische crisis werd ik zonder werk komen zitten. En het is nu mijn gebed, heren, hoe verder? Wat is uw weg met mijn leven? Ik heb een gezinnetje, 3 kinderen, kleintjes. Ik weet het niet. Zorgvuldigheden van het leven. Ik kan je helemaal druk op maken. Helemaal gefocust. Er is niks anders dan jouw probleem. Herken je dat? En dan heb je soms wel eens een ander nodig. Die zegt, joh, er is ook nog iets anders in het leven. Dat je zo gefocust bent op je probleem. En die kunnen de kracht uit je leven wegnemen. En dat zijn eigenlijk de dingen die je niet bewust zoekt. Niet zozeer zonde, maar ze komen op je weg. Maar God wil dat wij in de stormen, hoef ik hier op Urk ook niet te vertellen, op hem blijven vertrouwen. Hij heeft niet gezegd, ik haal de storm uit je leven weg. Hij zegt, ik ben erbij in de storm. In de storm ben ik erbij. En dat is het diepste geheim van een christen. Het welvaartsevangelie deugt daarom ook niet. God heeft ons geen kalmarijs beloofd. Nou, ik zit wel in mijn uitdrukkingen vanavond hier zo. Geen kalmarijs. Maar wel een behouden aankomst, hè? Een veilige haven van rust. Maar laat u de kracht van de Heilige Geest uitdoven door de zorgvuldigheden van het leven. Ik heb daarin een hele wijze vrouw die mij soms wel eens een por geeft en zegt, die kant op. Zij is veel stabieler. Een hele stabiele vrouw. Ik zit vaak in de top, dan zegt ze, waar zit je? Ben ik helemaal vol ervan, maar ik kan ook in een dal zitten. Dus mijn leven gaat meer zo en zij is veel stabieler. Dan zei hij, onze focus is tegen Jezus, daar gaan we voor. We laten het vuur van de Geest niet uitblussen. En hoe kan dat in kleine dingetjes zitten? Soms in een huwelijk maak je je druk om niks. Onenigheid om niks. En dan ben je op een gegeven moment de dag verder en denk je, waar ging het eigenlijk over? Wat was het begin nou? Weet jij het nog? Nee, ik weet het ook niet meer. Nou, dat betekent vaak dat het echt een onzinnig iets is geweest waar je druk om hebt gemaakt. Sommigen zie ik lachen, herkenbaar. Ja. Maar ondertussen verlies je wel de vreugde en de blijdschap in de Here door die schijnbaar eenvoudige dingen. Ik ben perfectionist. Nou, als ik mijn wanden waren gestuukt en dan komt er een zoontje op zijn wagentje aanrijden. Nou, ik weet niet of je weet wat een stucadoor kost. En die rijdt er tegenaan. Buts eruit, deuk erin. Of je auto staat geparkeerd en iemand gooit onoplettend die deur open. Dan denk ik, ja, waar moet dat nou? En dan kom ik mijn vrouw tegen. Niet dat ze oppervlakkig is, maar ze zegt, ja, maar het zijn wel gebruiksvoorwerpen. Nou, daar ga je dan. Dan ga je als geestelijk door. En je maakt je zo druk erom. En weg vreugde, weg blijdschap in de Heer. Werkt het zo, zo eenvoudig? Zo eenvoudig werkt het. En denk van de week maar aan dit voorbeeld. Want zo werkt het. En we laten het ontnemen. En de geest die wordt gedoofd, het vuur. En nog een ander voorbeeld. Dat kan ook zijn met verzoekingen. Er zijn heel weinig christenen die hebben leren strijden tegen Satan. En tegen de zonde. En die liggen bij de minste of geringste verzoeking op hun rug. Bieden geen weerstand. Maar wat heeft Jacobus ons geleerd? Bied weerstand. En hij zal van u vlieden. Want wat wil Satan? Dat het vuur van de geest in je leven wordt geblust. Maar als daar zonden zijn, als daar verzoekingen op je afkomen, dan zegt de Bijbel, niet omdat jij zo geweldenaar bent, maar door de kracht van Gods genade geopenbaard in Jezus, dat je autoriteit hebt gekregen om de duivel te weerstaan. En hij zal van je vlieden. Zodat de blijdschap in je hart blijft. Want Jezus is gekomen om vrede te geven, om leven te geven en... Bij jullie staat er niks in de Bijbel, maar daar staat overvloed. Geen karig leven. Ze gaan niet van klacht tot klacht voort, maar van kracht tot kracht. Is dat echt haalbaar, Jacques? Dat is haalbaar. Niet omdat jij zo'n geweldenaar bent, maar omdat onze Heiland heeft uitgeroepen, het is volbracht. Hoeft niks meer bij. Mogen ontvangen wat hij verdiend heeft. Leven uit wat hij verworven heeft. Dat is geestvervuld leven. Dat is geestvervuld leven. 1 Thessalonicenzen 5 vers 9. Ik heb daar iets over gezegd, over het uitblussen. Nu hebben we 3 werkwoorden gehad. En als je goed geluisterd hebt, waren die alle 3 negatief, toch? Weerstaan is niet positief. Tweede, wat was dat? Bedroeven. En de derde was? Uitblussen. Dus je kan, als je meeschrijft, kan je zo'n schets maken. Ik kan morgen de boodschap doorgeven aan anderen. Dus weerstaan, bedroeven en uitblussen. Maar alle 3 zijn ze negatief. En nou zegt iemand vanavond, maar je zou toch kopen om over het geestvervulde leven te spreken? Daar ga ik niet over hebben. Maar ik moest ze wel alle 4 benoemd hebben. Want ik wil je iets laten zien. Er zijn 3 negatieve. Die hebben we nu gehad. En er is 1 positieve. En God wil niet dat een christen zich met deze 3 bezighoudt. Niet met verzetten, niet met bedroeven, niet met uitblussen. Hij wil dat we ons hiermee bezighouden. Word vervuld met de Heilige Geest. Maar als ik er hier 4 heb, het is een beetje wiskunde vanavond. Stel dat dit 100% is. Dat betekent dat de negatieve werkwoorden 75% bevatten. Nou, om in de categorie, ik hoop dat je me blijft volgen, van, om in de categorie van 75% te vallen, hoef je weinig of geen moeite te doen. Herken je het in je leven? Maar om die 25%, om binnen die categorie te vallen, vraagt van ons 100% van onze inzet. Komt die nog een keer? 3 werkwoorden waren negatief, 75%. Hoef je weinig of niks voor te doen om daarin te vallen. Maar om in die 25% te vallen, dat positieve, wordt vervuld met de Heilige Geest, vraagt 100% van onze inspanning. Maar waar ik mee begonnen ben, we zijn priesters. We hebben de verantwoordelijkheid. Het vuur moet blijven branden. Efeze 5 vers 18. En dat is mijn laatste gedachte. Het is voor jezelf ook belangrijk dat je, ik probeer systematisch hier doorheen te gaan, hè? Dat je dat oppakt, dat je dat zo helder voor jezelf hebt, en dat je kan het zo uittekenen thuis en zeggen, hé, waar bevindt mijn leven zich? Waar ben ik mee bezig? In welke categorie zit ik? Wat zegt Efeze 5, vers 18? Ik weet niet of het speciaal voor Urk is geschreven. Maar ik hoor nog wel eens geruchten van verslaving en dat soort dingen. Maar ik ben buitenstaander. Maar de Bijbel geeft het antwoord. En word niet dronken van wijn waarin losbandigheid is. Maar word vervuld met de Heilige Geest. Een christen mag zich hiermee bezighouden. Word vervuld. Nou, dat is erg Arminiaans, vind je niet? Je moet zoveel, zeggen ze wel eens tegen mij. Als jij spreekt, dan moeten we altijd weer zoveel. Je verstaat het niet. Ik bied je een heilig voorrecht aan. Om je te laten vervullen met de Heilige Geest. Je moet bij mij niks meer. Want Christus heeft alles gedaan. Maar hij wil je iets geven. Hij wil je meer en meer vervullen. Zodat mensen op Urk tegen je gaan zeggen, joh, waar ben jij geweest? Ja, er was een avond over geestvervuld leven. Als je even tijd hebt, gaan we zitten. Dan zou ik het je vertellen. God heeft tot me gesproken. Ik heb me altijd met het negatieve bezig gehouden. Maar ik heb nou iets gehoord vanuit Efeze 5, het 18e vers, dat hij verlangt om mijn geheel en al te vervullen. En wat dan staat er voor het woordje, wordt in de grondtaal de gebiedende wijs. Het is niet de vrijblijvendheid, hè? Zo in de zin van, ja, je hebt de Pinkstergemeente, die heb je ook op Urk, begreep ik zojuist. Je hebt de Pinkstergemeente, die zijn altijd met de geest bezig. Je hebt de Reformatorische Kerk, die zijn meer met de belijdenis bezig. En dan heb je nog iets wat ertussenin zit. Weet je, nee, dit geldt voor elke christen, van welke denominatie je ook bent. En ik vind het geweldig dat ik niet weet waar je bij hoort. Als je maar van die ene gemeente wordt, van dat deel bent van dat ene lichaam, de Heer Jezus Christus. En voor dat hele lichaam geldt, lees maar wat er staat in hoofdstuk 1 vers 1. Het gaat daar over gelovigen. Paulus, een apostel van Jezus Christus, door de wil van God, aan de heiligen en gelovigen in Christus, die in Efeze zijn. De gelovigen hier op Urk geldt exact hetzelfde voor. Aan hen is dit geschreven. Wordt vervuld. Een goddelijke opdracht. Gebiedende wijze in het Grieks. Niet de vrijblijvendheid. Zo van, nou ja, Ja, zegt een geestvervulde man. Ja, daar kan je voor kiezen. Ik zit niet zo in elkaar. Doe maar gewoon. Dan doe je al gek zat. Ik ben meer... Nee. De Heer Jezus wil ons allemaal vervullen. Wie je ook bent. Hij wil je volmaken. Niet van jezelf, maar van hem. Het tweede wat opvalt. In het Grieks staat er ook een werkswoordvorm. Dat betekent... Wordt voortdurend vervuld. Dat wil zeggen... Daar waar je tot geloof komt, ben ik van de overtuiging dat we daar de volheid van de geest hebben ontvangen. Maar de Bijbel vraagt van ons, zoals die priester in het Oude Testament, zo wij onder het Nieuwe Verbond, wordt dagelijks vervuld. Hoe doe je dat? Dat is eenvoudig, s'ochtends uitstrekken. Heere Jezus, hier ben ik weer. Ik wil vandaag voor u alleen gaan leven. En voor niets en niemand anders. Vul me opnieuw. Met uzelf. Maak me vol van de Heer Jezus. Zodat ik het verschil mag maken in de gemeenschap hier op Urk. Dat u eruit komt in mijn leven. Dat u zichtbaar wordt in mijn leven. Dus het is een voortdurende verantwoordelijkheid. Je kan deze tekst ook vertalen. Wordt vervuld met de Heilige Geest als volgt. Dan moet je goed woord voor woord luisteren. Laat de Heilige Geest je beheersen. Of een andere vertaling, je zou kunnen zeggen, dat is een hele eng hoor, misschien vind je dat veel te dichtbij komen. Maar geef het beheer van je leven uit handen en geef het beheer van je leven in de handen van de Heilige Geest. Dat is wat er staat. Het beheer uit handen geven. En nu is de Heilige Geest eenmalig uitgestort, dat hebben we pas herdacht, Pinksteren. En dan moet je goed dit vasthouden, want er zijn allerlei geluiden over. Maar die uitstorting van de Heilige Geest hoeft niet nog een keer te geschieden. Die is uitgestort. En nu bidden heel veel christenen... Heer, geef mij meer van uw geest. Herken je dat gebed? Geef mij meer van uw geest. Is dat een Bijbels gebed? Nee, je durft niet, hè? Dat is een onbijbels gebed. Begrijp je wat er bedoeld wordt? Maar je moet het zo zeggen. Niet Heer, geef mij meer van uw geest. De Heer Jezus heeft het werk tot op het einde volbracht. Volmaakt. Hoeft niks meer aan toegevoegd. Ik zeg je op grond van Handelingen 2. De Heilige Geest is uitgestort. Hoeft niet nog een keer te gebeuren. Moet er dan nog iets van Gods kant gebeuren? Nee. Weet je wat jouw vraag moet zijn vanavond? Nee, het moet geen vraag zijn. Wat jouw aanbod moet zijn. Heren, niet geef mij meer van uw geest... Maar hier heeft u mij. Geheel en al. En dat komt veel dichterbij. Want weet je, er zijn heel veel mensen die knielen heel vroom en die worstelen met dingen. En die zeggen tegen me, Jacques, het komt er maar niet door. Maar dan zeg ik, ja, jij bidt zoveel. Geef me dit, dan geef me dat, dan geef me dat. Ken die lijstjes, geef me dit. Maar ik kom zo weinig mensen tegen die zeggen, Heere God, hier heeft u me. Doe u het in mij. Dat is twee steken dieper. Het andere klinkt wel vroom. Ja, dat moet God in me doen. Ik heb het ook gezegd in mijn leven. En weet je wat er gebeurde? Ik hield heel veel terreinen voor mij. Van de buitenkant was ik vroom. Maar de levenskamers voor mij, die waren voor mezelf. En mijn vraag vanavond is, heb je de Heer Jezus niet alleen aanvaard als heiland, maar ook als Heer van je leven? Dat is belangrijk. Velen willen naar de hemel toe. En straks op een zilvergrijze wolk met een gouden citer heerlijk liederen zingen. Maar je hebt je roeping niet begrepen. Het leven met God begint niet straks, als ik mijn ogen dicht doe. Dat begint vandaag, heden, nu. En God vraagt van mij volledige overgave. En dat gaat dwars tegen mijn gevoelens in. Want ik wil een beetje van mezelf behouden. En een beetje van de wereld. En een beetje van de godsdienst. Ik heb toch rust in mijn geweten. Vinden mensen ook prettig dat het een beetje rustig is. Niet te veel aanklachten in je geweten. Maar God vraagt ons hele huis... En mijn vraag is aan jou, hoeveel terreinen van je leven heb je al prijs gegeven? Een voorbeeld uit mijn eigen leven. Ik zat in de makelaardij, heb ik gewerkt. En dan kwam ik beneden bij die mensen en dan zag alles er keurig netjes uit. Alles klopte, maar ja, daar kwam natuurlijk de dominee en de kerkraad en de ouders en de oma's en de opa's. Dat was allemaal prachtig. Maar dan ging ik een trap hoger... En ja, ik mag overal kijken. Mensen zeiden wel eens, het is ook bijzonder van jouw werk. Jij mag overal kijken waar een ander niet mag kijken. Ja, dat klopt, dat is inherent aan het werk. En dan keek ik op de slaapkamers. En dan wist ik soms een beetje de achtergrond van die mensen. En dat zag er soms heel anders uit dan beneden. Maar ja, daar kwamen natuurlijk geen vreemden. Daar kwamen alleen degenen die daar woonden. En dat zag er al heel anders uit. Dan had je nog een verdieping naar boven. En dan zeiden die mensen soms, ja meneer, we hebben nog een verdieping, maar dan moet ik de vliezertrap openhalen. En ja goed, ik weet niet of u er wil kijken. Dan zeg ik, ja, dan wil ik ook kijken. Doe even de vliezertrap naar beneden. Ik wil alles zien. Geen hoek blijft verborgen. Alles open. Begrijp je het beeld? En mijn vraag is, als jouw leven een levenshuis is, en ik heb het uitgelegd, God komt in je wonen. Dit is zijn tempel, zijn huis. Hij woont niet meer in kerken met stenen of zoiets hoor. We bouwen prachtige kathedralen, maar de vraag is of bij ons is. Want dit is vandaag zijn tempel. Dit. Hier investeert hij niet in stenen. Niet in prachtige orgels. Maar in levende wezens. Is dat niet bijzonder? En de gemeente als collectief is zijn tempel. Is dat niet bijzonder? Daar woont hij in. Daar wil hij in investeren. Maar als dit zijn huis is, dan is hij hierin komen wonen. Maar als je nou een hotel hebt, je ziet dat nog wel eens. Als je in het donker terugrijdt op de snelweg, of je gaat ergens naartoe, dan zie je een aantal lampjes branden in dat hotel. Maar er zijn heel veel kamers en donker. Kan je dan zeggen, dat hotel beschikt niet over elektriciteit? Dat kan je niet zeggen. De aansluiting is er. Sterker nog, er zijn een aantal kamers verlicht. Maar het wordt tijd dat die deuren van die andere kamers ook open gaan. En dat het licht daar ook door kan dringen. Begrijp je het beeld? Als jij vanavond zegt, als u vanavond zegt, ben wederom geboren, God is in me komen wonen door zijn Heilige Geest. Dan is het licht in ons hart ontstoken. Maar wat is het verlangen van God? Dat is dat je elke deur van jouw levenshuis openzet. En zeg, Heer Jezus, ik nodig u binnen. Want ik wil dat u elk terrein van mijn leven beheerst. Ik wil dat u elke kamer vult. Ja, de kamer van mijn vrije tijd. Die mag u hebben. De kamer van mijn zondagsinvulling. Die mag u ook hebben. De kamer van mijn eetpatronen. Die mag u ook nog wel hebben. Maar de kamer van je verslaving. Misschien van je seksuele verslaving. Of van je drankverslaving. Heb je dat terrein al prijsgegeven aan God? En gezegd, Heere God, ik wil breken met die verslaving. En ik wil die deur openzetten, zodat u het kan doortrekken met uw licht. Zodat het vuur van uw geest de onreinheid wegbrandt. Maar dat u die kamer ook verwarmt en verlicht met uw aanwezigheid. Kijk, die kamers op de begane grond en de eerste verdieping, dat gaat nog wel. Maar hoeveel zolderkamertjes zitten er niet open? Ik heb van de zomer bijbelstudies gegeven op een camping, een week lang. En er was een man die kwam zondagavond al in de samenkomst. En die is geërgerd weggelopen. En toen kwam die woensdagavond, ik zat met mijn vrouw nog wat te drinken bij ons huisje. En toen kwam die op zijn klompjes als een Nicodemus in de schemer. Eerlijk waar. Ik hoorde wat klompjes op het pad en daar kwam die. En hij kwam een beetje, ja, hoe moest hij dat nou aanpakken? Ik zeg, broeder, ga zitten. En mijn vrouw ging even weg. Hij zegt, ik wil met je praten. Je mag gerust verder komen. Er is plaats genoeg. Hij zei, ik wil met je praten. Ik zei, doe je verhaal. Hij zegt, ik ben zondagavond geïrriteerd bij je weggelopen. Je kwam veel te dichtbij. En daar ergerde ik me aan. Maar hij zegt, ik kan mijn leven niet langer gesloten houden. Ik wil alles opruimen, want ik hou mijn zolderkamer gesloten voor de Heere God. Ik ben wederom geboren, maar de seksuele verslaving. En hij zegt, mijn vrouw weet van dat ik hier ben, die zegt, ga maar naartoe. Ik zeg, broeder, geweldig dat je gekomen bent. En ik ben met hem gaan bidden. Ik zeg, maak jij nou maar concreet wat scheiding maakt tussen God en jou. Beleid het. En ik heb hem laten bidden en de tranen rolden over zijn wangen en zijn handen. En toen hij uitgesproken was, ben ik voor hem gaan bidden. En toen we amen hadden gezegd, toen omarmden die. En hij zegt, de vrede is terug in mijn hart. En hij is naar zijn vrouw gegaan en heeft verteld wat er gebeurd was. En ik sprak en 2 dagen later zijn vrouw. Ze zegt, joh, ik heb een heel andere man gekregen. Heeft dat jaren moeten duren? Het was een moment. Maar wil je open, eerlijk zijn voor God? We kunnen ons zo uitstrekken. Zeg, Heere, vervul me, vervul. Wil je alle terreinen prijsgeven? En het laatste wat de Nederlander prijsgeeft, dat is zijn portemonnee. Maar ook die is van hem. Heb je dat al zo ervaren in je leven? Heere, hier ben ik. Geheel en al. Ik moet echt gaan afsluiten. Ik heb een beeld meegenomen. Als je er niks vanavond van hebt begrepen, dan ga je het nu begrijpen. Het water is ook een beeld van de Heilige Geest. Ik heb het niet van mezelf, maar van Corrie ten Boom. Die ken je allemaal, hè? Als je iets wil leren, eenvoudige bijbelstudies, moet je gewoon Corrie ten Boom kijken. Dan heb je altijd een goede, kernachtige boodschap. Prachtig. Maar zij zegt dus, en dat doet ze naar aanleiding van de tekst, die moet je maar even bijpakken, in Johannes 7. En dat is echt het laatste. Maar het is zo rijk om dit met elkaar te delen. Ik hoop echt dat je het zo ervaart vanavond. Er staat in Johannes 7, het 37e vers. Ik heb die tekst geel geasseerd in mijn Bijbel. Moet je misschien ook maar doen. Daar staat: en op de laatste dag, de grote dag van het feest, stond Jezus daar en riep. Vind je dat niet indrukwekkend? Daar staat hij. Tussen de mensen. En hij zegt het: als iemand dorst heeft, laat hij tot mij komen en drinken. En nou komt het hoor. Wie in mij gelooft, zoals de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. En dit zei hij over de geest, die zij die in hem geloven ontvangen zouden. Want de geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijk was. Is die inmiddels verheerlijkt? Dat is bij de Vader. Hij heeft zijn geest gegeven, is in ons komen wonen. En wie in mij gelooft, zoals de schrift zegt, daar zal zegen en vrucht uit voortkomen. En toen zei Corrie ten Boom, kijk, is de, misschien kunnen je achterin niet goed zien, dit is de open kant. En de dichte kant heb ik naar boven. Kijk, als jouw hart gekeerd is naar de wereld, en God giet daarop, dan komt er niks in jou, maar er gaat ook niks uit jou. Is dat beeld duidelijk? Als je met je gezicht naar de wereld gekeerd bent en niet naar God, je zal geen stromen van levend water uit je buik doen voortvloeien. Maar op Urk zijn we dat natuurlijk niet. Maar er zijn misschien wel heel veel vrome mensen. Die zijn 50%. Moet je kijken wat er dan gebeurt. Gebeurt er niet veel meer hoor. Kijk, want het water komt erop van Gods geest. Er komt niks in. Maar er gaat ook niks uit. Ja, maar Jacques, ik vind dat je negatief bent. Joh, vanavond. Nee, ik ben niet negatief. Ik ben reëel. Ik ben reëel. Er zijn ook mensen die zeggen, Jacques, mijn tante, die, ja, die zeggen ook dat ze christen. Ik ben maar een stuk verder als haar, hoor, met toewijding. Ik ben 70%. Nou, daar ben je al heel wat. Kijk, er gaat wat in. Er gaat ook wat uit. Maar het zijn geen stromen van levend water aan alle kanten, toch? Dus God verlangt geen 50%, geen 70%. Als je Johannes 7 in je leven wil ervaren, dan moet je 100% naar God gekeerd zijn. Dan ga je ervaren wat in Johannes 7 staat. Kijk, er komt wat in en het stroomt aan alle kanten uit. Waarom niet? Wat zegt de Bijbel? Gods ogen doorlopen de ganse aarde. Om krachtig bij te staan. Hen wier hart volkomen naar hem uitgaat. God verlangt van jou geen kracht. Ik moet ook belijden vaak krachteloos te zijn. Wat verlangt hij wel van jou? Een hart wat volkomen gericht is op hem. En dan kan hij eraan vullen. Gaat hij vanavond doen hoor. En dan ga je op Urk het verschil maken. Tussen godsdienst en tussen een relatie. Tussen religie en relatie. Want dan ga je met de Heer Jezus leven. En dat gaat zichtbaar worden. Dan krijg je voorstanders, medestanders, tegenstanders. Maar dat maakt niet uit. Maar er gaat in ieder geval wat gebeuren. En de predikant die na mijn bekering mij het eerst ontmoette, die zei altijd, onder mijn prediking moet altijd iets gebeuren. Of mensen moeten ontzettend boos worden. Heb pas gehad, liepen mensen weg. Of ze worden ontzettend blij. En zeggen, dit is het leven. Ik verkondig je vanavond Jezus. Ik ben begonnen in Romeinen 3. Die als middel door God is aangewezen. Tot een volkomen verzoening. Hoe zwak je verleden ook is. En dan wil hij je helemaal gaan vervullen. We gaan de Heer danken voor wat hij gaat. Vader, dank u wel. Ik sta vanavond maar wat te stamelen, Heer, over de diepte, de hoogte, de lengte, de breedte van het werk wat u wilt doen in mensenlevens. We danken u, Heer Jezus, dat u in de volheid van de tijd gekomen bent, dat u een compleet werk gedaan heeft. En toen u terugkwam bij de Vader, heeft u de Geest gezonden om woning te maken in ons leven. Ik wil zo bijzonder bidden voor hem of voor haar, die hier misschien zit, maar u nog niet persoonlijk kent, dat u zijn of haar leven aan zal raken. Heere, u heeft hem of haar aangeraakt. En dan kunnen we alleen u verwerpen of u aanvaarden. Breek door, Heere. als er misschien zoveel jama's zijn. Maar laat de liefde van Christus zo overweldigend zijn, dat we niets anders kunnen doen dan ons overgeven. Heere, dank u wel voor die levens, voor hem of haar die toegewijd aan u leeft. Laat het vanavond de bemoediging zijn om volkomen voor u te leven. Uw ogen doorlopen de ganse aarde, zegt de kronieken, om krachtig bij te staan hen wiens hart volkomen naar u uitgaat. We hebben maar één verantwoordelijkheid. En dat is dat we geheel en al gericht zijn op u. Heere, laat dat de zegen, de vrucht van deze avond zijn. Geef ons een heerlijke pauze met elkaar, dat we na de pauze ook met elkaar in gesprek kunnen gaan. En het is zo mijn gebed, Heere, dat u ons geestvervuld laat leven, zodat Urk zal weten, zodat de omgeving zal weten, dat Jezus Christus leeft.